Hoi, leuk dat je luistert of kijkt deze keer. Mijn naam is Kelvin, online ook wel bekend onder de naam Cutbeans. En welkom bij een speciale verkiezingsspecial. Ik interview een paar lijsttrekkers na aanloop van de verkiezingen met het thema casual en kritisch. Belangrijke disclaimer is dat ik deze productie helemaal in mijn eentje maak. Ik heb geen redactie of iemand die de video's voor me bewerkt. Dus ik zal maar met een paar lijsttrekkers kunnen gaan praten voor de verkiezingen. Dus zonder verder gedoe, veel kijk- en luisterplezier. Ja, ik zat dus in de trein te denken over een geschikte opener, want ik heb een aantal vragen. Maar ik dacht, wat is een leuke vraag om mee te beginnen? En dat is, wat is de laatste keer dat u uw mening heeft veranderd?
Oh, wat een goede vraag zeg. Moet ik even... Kijk, heel het algemeen, ik vertrouw mensen niet die nooit van mening veranderen. Dus dat is gewoon heel menselijk dat je af en toe... meer inzicht krijgt. Oh, omdat ik het van de week over had. Biomassa. Dat is een heel belangrijk onderwerp waarbij ik eerst dacht, dat kunnen we allemaal zo goed regelen dat er geen fout materiaal in de ovens belandt. En stap voor stap ben ik erachter gekomen dat heel moeilijk te regelen is. Dus toen dacht ik van ja, je moet echt zeker weten dat het juiste, de juiste biomassa gebruikt wordt. En dat moeten we anders regelen. Dat moeten we nog strakker regelen. Toen ben ik dus van mening veranderd. Dus ik moet er ineens aan denken, omdat het van de week al een keer ter sprake kwam. Ja. Maar er zijn ook dingen in je gewone leven waar je van mening verandert.
Ja, ik doelde natuurlijk een beetje op de politieke dingen. Ja, dus want dat is een beetje een voorstelling die veel mensen hebben. Van dat ze een beetje vastgeroest zijn in hun mening. Dus ik was benieuwd of we daar iets in konden vinden. Anyway, waar ik mee wil openen is dat ik was aanwezig bij de avond in Utrecht met Bernie Sanders en u. Yeah. Waarin u het had over solidariteit tussen de generaties. Zo haalde u het voorbeeld van de pandemie erbij. Waar er, zoals u zei, solidariteit vanuit de jonge generatie werd getoond met de ouderen. Mm-hmm. Zelfs ten koste van de mentale gezondheid. Ja. Een onderwerp wat naar mijn mening nog best wel onderbelicht is. Waar we het nog een beetje te weinig over hebben.
Absoluut. Zeer mee eens.
In het verkiezingsprogramma is er een kopje met betrekking tot mentale gezondheid en onderwijs. Waarbij de nadruk ligt op prestatiedruk. Scholen die in gesprek moeten gaan met leerlingen. En preventief lesgeven hierover. Maar echt structurele oplossingen lijken een beetje te ontbreken. Niks over bijvoorbeeld vermindering van de toetscultuur. Of meer ruimte voor mensen om op hun eigen tempo te studeren. Waardoor ze meer tijd overhouden om te socialiseren. Of financiële zekerheid voor als mensen door mentale klachten studievertraging oplopen. Dat soort dingen. Hoe kijkt u daarnaar?
Het is een begin, hè, wat wij in ons verkiezingsprogramma opschrijven. Maar ik heb zelf, mijn twee jongste kinderen zijn nu 19 en 17. Die hebben corona meegemaakt van 13 naar 15, van 15 naar 17. Dat zijn heel erg vormende jaren voor jonge mensen. En als je in die tijd zeg maar niet voldoende aan je sociale ontwikkeling kan doen, dan blijf je dat meedragen. En dat merk ik zeker bij onze jongste dochter, dat zij daar een heel sociaal iemand, dat zij echt daardoor wel heel erg onder druk is komen te staan, mentaal en op andere manieren. En ik merk dat ook van vrienden en collega's, dat heel veel voorkomt bij jongeren. Dus wat ik graag zou zien is dat we daar een programma over opzetten in samenwerking met een aantal gespecialiseerde instituten. Dat we zeggen, we moeten een aantal centra in, net zoals je een aantal centra zou moeten opzetten om naar long covid te kijken, de fysieke kant, zou je ook centra moeten hebben waar je kijkt naar wat de psychische consequenties zijn. Want ik vind de psychische nood bij heel veel jongeren zo groot dat ik me afvraag of dat alleen maar door prestatiedruk en al die andere dingen die je noemt komt. Ik denk dat die gap van 2 jaar in ontwikkeling, sociale ontwikkeling, dat die daar ook een rol bij zou kunnen spelen. Dus dat zou ik echt wetenschappelijk wat beter onderzocht willen hebben. En dan vervolgens zal ook de capaciteit in de jeugdzorg omhoog moeten. Ik ben echt een paar keer op bezoek geweest bij de jeugdzorg in de afgelopen weken. En je merkt ook dat men daar een leeftijdsgrens van 18 hanteert. Dat is gewoon hartstikke fout. Je bent niet van de een op de andere dag, als je 18 wordt, niet meer potentiële cliënt van jeugdzorg. En je ziet ook dat mensen die in de jeugdzorg werken, gewoon doorwerken met jongeren, ook als ze nog 21, 22 zijn, zonder dat ze daar eigenlijk een mandaat voor hebben. Dus dat zullen we ook moeten veranderen. Dus het begrip jongeren moeten we ook tegen het licht houden, zodat we beter hulp kunnen bieden over een langere termijn.
Ja, en die centra met betrekking tot mentale klachten naar aanleiding van de pandemie, dat staat niet in het verkiezingsprogramma,
nee,
toch?
Nee, maar er zijn wel meer ideeën die ik heb die niet in het verkiezingsprogramma staan.
Zoals?
Nou, dit is er één van. En die ideeën heb ik opgedaan in de afgelopen 7-8 weken dat ik met heel veel mensen heb gesproken in het hele land. Nou, we kunnen ook over andere dingen praten, zoals wat gaan we doen om zeker de jonge boeren ruimte te geven om uit de klem te breken waarin ze nu zitten, zonder dat we afbreuk doen aan de noodzaak om de natuur zich te laten herstellen. Dus dat zijn ook dingen waarvan ik denk, daar moeten we creatief in zijn. Dat staat in ons verkiezingsprogramma.
Maar dat staat er niet in? Of?
Er staat in het verkiezingsprogramma, maar daarop zou ik nog wat meer willen bouwen.
Okay.
Naar aanleiding van de gesprekken die ik met jonge boeren heb gehad. Dus zo, in de jeugdzorg staat niet in ons programma dat er meer ervaringsdeskundigen aan de slag moeten. Maar ik heb gemerkt, ook bij een bezoek aan ROC's, dat jongeren die worden opgeleid voor sociaal-maatschappelijk werk, dat die veel meer met jongeren contact hebben als ze zelf ervaringsdeskundigen zijn. Dat de drempel veel lager is en dat jongeren in de problemen eerder toenadering zoeken tot jongeren die ook in de problemen hebben gezeten, maar eruit zijn gekomen. Dus als je dan in zo'n professionele organisatie 1, 2, 3 mensen aanstelt die ervaringsdeskundig zijn, maak je die hele organisatie beter. Zomaar een paar voorbeelden.
Ja, en die structurele dingen waarmee ik de vraag begon, dus bijvoorbeeld over een vermindering van de toetscultuur. Waarom staat daar niet iets in het programma daarover?
Ja, omdat ik denk dat dat vooral te maken heeft met de lengte van het programma en de aanzet die we daarin geven. En vervolgens denk ik dat, kijk, als ik mijn zin krijg en er komt een jongerenparlement in dit land, zoals dat in Vlaanderen ook bestaat, dan zou je dit soort onderwerpen met hen kunnen bespreken en zeggen, welke soort oplossingen kunnen we nog aandragen.
Dus in plaats van praten over hun, praten met hen. Niet eens praten met hen, maar hun echt een plek aan de
een
tafel
rol geven. Een echte formele rol geven, zoals ze dat in Vlaanderen ook hebben gedaan.
Ja.
En in combinatie met kiesrecht op 16 jaar. Dat vind ik ook heel belangrijk.
Uit onderzoek blijkt ook dat de grootste zorgen bij jongeren geldzorgen zijn. Mm-hmm. Waarom bent u tegen compensatie van de pechgeneratie?
Ik ben er niet tegen compensatie. Sterker nog, in de Tweede Kamer heeft GroenLinks Partij van de Arbeid ook het initiatief genomen om de rente op de schulden, om die te bevriezen op het huidige niveau. Aangezien de inflatie wel doorloopt, betekent dat in feite dat de schuld minder wordt. De waarde van de schuld. Hè? Dus dat is een eerste stap.
Maar waarom niet ter hoogte van het basisbeurs compenseren?
Maar een paar opmerkingen erover. In de eerste plaats, ik vind niet dat je alleen naar die zogenaamde pechgeneratie moet kijken, maar alle jongeren die studeren met schuld.
Ja.
Want dat zijn niet alleen, hè, dus die moeten allemaal deze steun krijgen. Er staat wel tegenover, afgezien van hele problematische gevallen, in het algemeen, de gemiddelde studieschuld is 16.000 euro. Dat is een hoop geld, maar dat is wel voor heel veel jongeren die behoorlijk grote kansen hebben op de arbeidsmarkt op dit moment. En ik vind, als je ziet hoe moeilijk mensen het hebben aan de onderkant van de arbeidsmarkt, dan vind ik niet dat ik altijd alleen maar moet denken aan jongeren die de hoogste opleiding hebben in dit land en die vervolgens echt een goede salarissen kunnen gaan verdienen. Ik moet ook denken aan de mensen die op het minimumloon zitten.
En waarom niet en? Waarom moet die afweging gemaakt worden?
Je kunt het geld natuurlijk maar één keer uitgeven. En wij zorgen ervoor dat we, kijk, het grote probleem in ons land is dat in de loop van de afgelopen 20 jaar het verschil tussen wat je met werk kan verdienen en wat je kan verdienen door gewoon te leven van inkomen uit kapitaal, dat verschil is enorm toegenomen. En daar is echt dringend een correctie nodig. Dus we moeten ervoor zorgen dat je meer overhoudt als je werkt, maar ook dat het minimumloon opkrikken. En dat je bijvoorbeeld voor jonge ouders de kinderopvang gratis maakt. En dat zijn allemaal maatregelen die zijn kostbaar. Maar dat financieren we door meer belasting te heffen op mensen die het kunnen hebben. Maar daarbij moeten we dan ook keuzes maken over waar we het geld verder aan uitgeven. En dan vind ik dat je schuldverlichting voor studenten vind ik een goede zaak. Daar willen we graag aan werken. Maar dat de studenten ook een eigen bijdrage kunnen leveren op het moment dat de verwachting is dat ze best een goede toekomst hebben, vind ik niet zo verkeerd.
Ja, oké. Okay. Maar blijft het resultaat niet alsnog dat er een generatie die de pechgeneratie wordt genoemd nu alsnog wel meer schuld hebben door het leenstelsel? En dat, ja, dat is het niet rechtvaardig om het te communiceren, want u heeft gezegd ook als sociaal-democraat dat u voor een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen bent. Ja. Is er wel sprake van een eerlijke verdeling van kennis hier?
Nogmaals, ik vind dat alle studenten met schulden moeten die steun in de rug krijgen. Dus niet alleen de zogenaamde pechgeneratie. Ja. Dat is mijn eerste punt. En mijn tweede punt is, en dat is niet een punt dat iedereen graag hoort, maar studenten op dit moment hebben vooruitzichten die heel veel mensen die niet studeren van dezelfde generatie niet hebben. In termen van hun inkomen. En dus als de gemiddelde schuld 16.000 euro is, dat is heel fors. Daar moeten we verlichting op geven. Maar als je daar een verlichting op geeft, dan wordt het ook wel hanteerbaar. En bovendien, waar je ook voor moet zorgen, als mensen beroepen hebben waar je heel weinig verdient, of geen werk kunnen vinden, dan hoeven ze schuld ook niet terug te betalen. Dus daar moet je ook. En wat ik ook heel belangrijk vind, dat helpt ook. Het mag niet meewegen bij de beoordeling of je recht hebt op een hypotheek. Dus dat, dan is het niet zo, want dat is ook een klacht van veel jongeren. Mijn studieschuld maakt het moeilijk voor mij om een hypotheek te komen. Daar kan de overheid ook in optreden om te zorgen dat dat niet het geval is.
Ja, laten we daarop verder gaan. Want uit onderzoek blijkt ook dat wonen de op één na grootste zorg is, ja, voor jongeren. Er zijn een flink aantal punten om dat aan te pakken in het programma. Mm-hmm. Maar hoe gaan we dat op het korte termijn aanpakken? Ik zag iets in het programma over leegstand belasten. Ja, zou u daar wat toelichting over geven?
Wat ik heel belangrijk vind is dat als met name private eigenaars van gebouwen, als die gebouwen leeg laten staan, dat ze dan belast worden. Dat geld kost. Nu levert het ze vaak geld op omdat ze speculeren op een hogere prijs, of de grond waarop het staat proberen voor een hogere prijs te verkopen. Leegstand moet geld gaan kosten voor de eigenaar. En dat stimuleer je daarmee dat ze het gaan verhuren. In de tweede plaats moet je de woningbouwcorporaties weer in een positie brengen dat ze grote investeringen kunnen doen in bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen en in het ook in steden extra bijbouwen van woningen. Etages erbovenop of andere woonvormen bouwen. Want ik heb ook gemerkt dat met name heel veel jongeren en studenten die beginnen met een studio of een kleine woonruimte. Vervolgens gaan ze werken, hebben ze meer middelen, willen ze graag verhuizen, maar dan komen ze niet uit. Want de volgende stap is niet mogelijk. En dan zie je dat daarom ze ergens blijven wonen, wat eigenlijk voor de volgende generatie zou moeten zijn. Dus die roltrap die werkt niet meer. Die roltrap naar een grotere woning, naar een woning waar je meer voor kan betalen. En dat heeft alles te maken met dat in met name de wat grotere woningen in de huursector, dat zit helemaal verstopt. En dus zal er sneller gebouwd moeten worden. Daarom willen we ook een fonds inrichten waar de corporaties dat geld uit kunnen halen. We zullen ook op sommige punten met vergunningen sneller moeten werken. En we zullen een heel groot deel van de sociale huursector sneller moeten verduurzamen, zodat de kwaliteit van de woningen omhoog gaat en de energierekening fors omlaag gaat. Dat zijn de eerste stappen die we in de komende jaren willen maken.
En dat belasten van die leegstand, wordt dat verplicht nationaal of moet de gemeente zelf bepalen of ze dat willen doen?
Ik wil dat daar op nationaal niveau wetgeving voor wordt gemaakt.
Ja. Oh, oké, okay, ja. Ja, want ik zat te denken is het op het korte termijn ook niet logisch? Want we hebben zo'n schattingen lopen uiteen tot de 100.000 daklozen. Is het niet dan een idee om het kraakverbod tijdelijk af te schaffen en dan dat we in de tussentijd eventjes de andere problemen oplossen en daarna kijken we wel weer verder. Maar dat mensen op zijn minst een dak boven hun hoofd kunnen krijgen.
Ja, maar ik geloof meer in een positief effect van zeg maar het leegstandverbod, hè, of het bestraffen van leegstand, ja, dan om weer de kant van kraak op te gaan. Want heel vaak is de kwaliteit van de woningen als je kraakt is wel heel belabberd. Hè? En ook zeg maar de als je het wil verwarmen, heb je ongelooflijk energie nodig, et cetera. En dan kun je dan ook als je kraakt de eigenaar niet op aanspreken. Terwijl als je kunt huren, hem of haar kan dwingen om te verhuren omdat het anders te duur wordt, kan je ze vervolgens ook aanspreken over de kwaliteit van de woning. En dan kan je ook huurkorting krijgen als men niet voldoende doet aan isolering.
Wat zegt het over onze werkcultuur? Dat we een groeiende groep, vooral jonge mensen, hebben die zo snel mogelijk rijk wil worden. De matrix ontsnappen en dan wil leven op een passief inkomen door middel van crypto, aandelen of vastgoed. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met die cultuur. Een beetje zo snel mogelijk de transitie maken van kantoorslaaf tot rentenier.
Ja. Nou ja, daar hebben we het zelf naar gemaakt, hè? Als je belastingstelsel zo is ingericht dat je zo makkelijk kunt leven van inkomen uit kapitaal. Want daar hebben we het dan over. He, dus als je kijkt naar het belastingdruk. Als je werkt, betaal je gemiddeld zo'n 40% van wat je verdient betaal je belasting. Als je inkomen krijgt uit kapitaal en je bent een beetje handig, dan betaal je niet gemiddeld niet meer dan 28% en soms niet meer dan 20%. En als je dan ook nog eens een keer allerlei, niet illegaal, maar toch allerlei sluipwegen weten in het buitenland. En je kunt de belasting ontwijken. Als je handig genoeg bent, betaal je soms helemaal geen belasting. Dus het is ook veel te aantrekkelijk gemaakt om zo'n businessmodel te ontwikkelen. Want dat is het in feite. Dus we moeten dat echt corrigeren door een eerlijke belastingheffing op kapitaal. Dat is de enige waardoor je mensen weer stimuleert om te gaan werken. Omdat het idee is bij heel veel jonge mensen met heel veel talent, want daar hebben we het dan over. Ik ga eerst even werken. Ik verzamel zoveel mogelijk kapitaal en daarna hoef ik niet meer te werken. Ik vind dat niet goed voor de samenleving. Ik vind dat je ook...
Waarom niet?
Nou ja, kijk, ze mogen van mij dit doen, maar dan wel evenveel belasting betalen over hun inkomen als mensen die werken. Dan vind ik het prima. Maar ze doen het omdat ze veel minder belasting, onder andere omdat ze het veel voordeliger is, laat ik het zo zeggen, fiscaal, om zo te leven dan om gewoon te blijven werken. Ik ben inmiddels 62. Ik moet er niet aan denken dat ik nou zou stoppen met werken, maar dat is heel persoonlijk.
Ja. Ja, voor mij zit er ook ergens iets in, wel een soort begrip. Want er is ook onderzoek uitgevoerd dat 8% van alle werknemers hun werk nutteloos vindt. En nog eens 17% twijfelt of dienstbaan toevoegt aan de samenleving. En ja, daar zitten mensen bij met prachtige diploma's. Weet je, ik snap ergens wel dat mensen niet 40 uur in de week willen spenderen aan werk wat hun nutteloos
lijkt. Maar daar hebben we het over iets anders. Je had het daarnet over mensen die kapitaal verzamelen en daar vervolgens van gaan rentenieren. Maar nu heb je het over heel iets anders. Dat mensen, en dat vind ik, dat inspireert mij zo aan jonge mensen. Men kijkt veel minder materialistisch naar het leven. Dat is die groep waar je het nu over hebt. Dus dat men zegt, ik vind mijn levensgenot bestaat niet alleen uit zoveel mogelijk verdienen, zodat ik zo comfortabel mogelijk kan leven. Mijn levensgenot kan ook uit hele andere dingen bestaan. En daar is werken maar een relatief onderdeel van. Maar dat is weer een andere groep mensen. Dat is niet dezelfde die ik eerder noemde. Ik heb daar volledig respect voor. Zijn ook heel vaak mensen die zich dan toeleggen op dingen die ze leuk vinden. Vrijwilligerswerk of andere dingen voor de samenleving doen. Of meedenken over hoe je de samenleving in de toekomst moet inrichten. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Integendeel, dat zijn keuzes die ik heel goed begrijp. Maar wat ik ook tegen je zou willen zeggen is, we hebben ook een hele grote groep mensen in Nederland voor wie werken een droom is. Omdat ze nou eenmaal bepaalde beperkingen hebben waardoor het moeilijk voor ze is om een baan vast te houden.
Ja, want werken is natuurlijk niet alleen inkomen. Het is
precies
ook gewoon
Samen zijn, eigenwaarde. En ik heb op een aantal plekken in Nederland gezien dat als je mensen die overal eigenlijk vast zijn gelopen, of iedere keer maar niet die baan vast weten te houden. Ik heb nu op een aantal plekken in Nederland gezien, als je die mensen een basisbaan geeft, dus gewoon tegen zegt, hier zijn dingen die moeten gebeuren. Hier moet echt, in deze wijk moet meer aan groen worden gedaan. Of op deze school blijven taken liggen waardoor de school slechter functioneert. En als je dan zegt, als jij nou dat groen doet, hoeveel uur kan je aan? 28 uur, doe je 28 uur. Kan je 32 uur aan? Ook goed. Daar betalen we je gewoon voor. En dan wordt iets in de maatschappij opgelost dat anders zou blijven liggen. Als we dat toepassen.
Concreet kunnen maken wat voorbeelden van wat voor werk dat zou kunnen zijn.
Nou, wat ik net zeg, ik heb het van de week in Groningen. Was iemand die zorgde voor gereedschap. Dan kan je die zorgt dat gereed, en dan kan je daar naartoe gaan, kan je gereedschap huren om je tuin te onderhouden of andere dingen. En zij maakte het dan weer schoon en zorgde dat het in orde was. Een ander die hielp de buurt met vergroenen. Tegels lichten, waar kun je klimplanten tegenaan zetten. Daar had ze een opleiding in gehad. Ze had heel lang, ze was in de schulden terechtgekomen. Ze had heel lang niet kunnen werken en nu had ze weer een baan. En weet je, heel veel van die mensen, die komen uit een uitkering. En die gaan dan, ineens hebben ze niet meer een uitkering, waar ze vervolgens voortdurend, moeten aangeven dat ze er recht op hebben. Moeten aangeven wat ze hebben, wat ze verdiend hebben. En dan krijgen ze ineens een salaris. En als ik dan met die mensen praat en hoe ze mij dan vertellen hoe gevoel van eigenwaarde en trots. En het is een basisbaan, dat is op minimumloon. Maar de trots en het gevoel van ik doe er weer toe. Ik word weer gezien. Ik ben weer belangrijk. En uit het feit dat men voor de samenleving belangrijk is, ontleent men een veel beter gevoel over zichzelf, komt niet meer in de schulden, blijft van de drank af en dat soort dingen. Daar is, vind ik, de maatschappij op zijn mooist. Als we dat soort dingen voor elkaar krijgen voor mensen die eigenlijk door in het verleden heel vaak gewoon vergeten. Geef ze een uitkering, hou ze rustig. En nu door het simpele feit dat men een baan heeft en dan zeggen, oprecht zeggen mensen dan, ja, maar het is geen echte baan. Nee, voor die persoon is het een echte baan. Een echte baan. Die de persoon een eigenwaarde geven. En een ander voorbeeld is, ik was in Arnhem. Een wijk die heet Prezikhaaf. Dat was een intratuin. 90% van de mensen die daar werken, die hebben ondersteuning nodig. Anders zouden ze niet werken. Het is een prachtige winkel. En die loopt als een tierenlier. Omdat er een beetje ondersteuning is en mensen in hun waarde worden gelaten en mensen ook de ruimte krijgen om het op hun manier te doen. Dat is Nederland zoals ik het mooist vind. Ja.
Ja. Eventjes anders over een ander onderwerp. U heeft het gehad over dat jullie het radicaal anders willen doen. Maar ik denk dat er velen ook sceptisch zijn over het, ook met het beleid van Rutte 2, waar de PvdA deel van was in het Achterhoofd, dat we toch weer redelijk hetzelfde gaan krijgen. Kan u mensen geruststellen dat u echt iets anders gaat doen en niet redelijk hetzelfde, maar iets meer sociaal?
Nou ja, kijk, het land dreigt vast te lopen. Ook omdat, politiek gezien dan, hè? Ook omdat heel veel mensen die ik tegenkom zo op het randje van cynisme zijn. Dat is precies jouw vraag. Ja, jullie zeggen wel het anders, maar moet het eerst zien. Ik begrijp dat. Daarom zeg ik ook, ik wil heel graag proberen met partijen samen te werken die ook gewoon in hun programma laten zien dat ze het anders willen. En niet alleen maar anders door dingen te zeggen als de premier moet niet langer dan 8 jaar zitten. Dat vind ik flauwekul. Anders gaat echt over hoe je Nederland op een andere manier op de rails zet. En voor mij is de kern van de zaak, als je alles terugbrengt tot waar zou het moeten gebeuren, is de onzekerheden van mensen verminderen en waar mogelijk wegnemen. En volgens mij begint dat met een eerlijkere verdeling van wat we verdienen in dit land. Op dit moment vind ik het oneerlijk. Daarom moet het minimumloon naar 16 euro. Daarom moeten miljonairs meer belasting gaan betalen. Daarom moet je, als het aan ons ligt, moet je belasting gaan betalen als je als bedrijf je eigen aandelen inkoopt. Daarom moet ook de belasting op winsten moet omhoog. Dat zijn de dingen die we moeten gaan doen. En dan zet je Nederland echt wel op een andere koers. Nog afgezien van allerlei andere dingen die moeten gebeuren, zoals als het aan ons ligt, gratis kinderopvang. Voor jonge ouders maakt dat een wereld van verschil als je dat voor elkaar krijgt.
Nog een paar vragen over klimaat natuurlijk. Okay. Dat is ook een superbelangrijk onderwerp. Ja. Want de afgelopen week was er een artikel gepubliceerd waarin u het had over dat u zich, wat ook een beetje aansluit op misschien nog dezelfde politiek bedrijven van de afgelopen decennia, dat u nog steeds wil blijven zetten op economische groei. Maar dan groene groei natuurlijk. Het zal lang duren om een gedetailleerde discussie te houden over post-growth. Maar ik wil dat wel even voorleggen. Want vorig jaar publiceerden meer dan 11.000 wetenschappers een artikel in Bioscience, waarin ze verklaarden dat we moeten omschakelen van het najagen van BBP, groei en welvaart, naar het verduurzamen van ecosystemen en het verbeteren van welzijn. Of de oproep in 2018 van 238 wetenschappers aan de Europese Commissie om groei als doel los te laten en post-growth toekomstscenario's te verkennen. Hoe kijkt u hiernaar? Want er zijn wel alternatieven. Denk aan, ik denk dat u er bekend mee bent, zoals de donut-economie van Kate Raworth. Hoe kijkt u naar zulke manieren van toch grenzen aanstellen, maar dus de nadruk niet per se leggen op groei?
Nou ja, kijk, de groei is geen doel op zich. Maar groei stelt je wel in staat om dingen te financieren, zoals de sociale staat en onderwijs en andere zaken. Alleen de groei zoals we die nu hebben, gaat ons steeds dieper in de problemen brengen. Onze groei is voor een heel, heel groot deel nog gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen. En die fossiele brandstoffen zijn de oorzaak van de steeds snellere temperatuurstijging. Dus als ik zeg ik wil duurzame groei, dan wil ik bijvoorbeeld groei waarbij je nu een veel grotere belasting legt op het gebruik van fossiele brandstof. Beginnen bij het afschaffen van de subsidies op fossiele brandstoffen en vervolgens vervuilers meer laten betalen. De enige manier hoe we van een koolstofgebaseerde economie afkomen is door een prijs op koolstof te zetten. Is geen andere manier. Dus dat is mijn idee. Daarnaast denk ik, je moet wel een mondiale blik op dit onderwerp hebben.
Uiteraard.
En je kan niet tegen landen die opkomen zeggen, jullie mogen niet groeien. Of je moet aan degrowth
denken. Nee, maar dat is ook wel een beetje het punt van de beweging, dat het juist meer welvarende landen zijn die dat zouden moeten doen.
Op het moment dat, stel je voor dat het ons lukt om Afrika versneld aan de duurzame energie te krijgen. Wat niet zo heel technisch niet ingewikkeld, politiek ingewikkeld, financieel ingewikkeld, maar technisch niet. Als we dat doen, dan kunnen we daar zelf een grote rol in spelen. Dan helpen we de groei van Afrika. En die groei van Afrika helpt ons dan ook om op een duurzame manier zelf te groeien. Maar dan heb je het over hele andere percentages dan het najagen van 4, 5, 6% economische groei per jaar. En ook gelet op onze demografische ontwikkeling. Economische groei is een product van productiviteitsverbetering plus bevolkingstoeneming. Onze productiviteit zal blijven verbeteren door technologische ontwikkelingen. Maar onze bevolking krimpt. Dus ook dat betekent dat je heel anders tegen groei aan zal kijken. Het enige waar ik kritiek op heb, is als je zegt, krimp is een doel. Dat moet niet het doel zijn, krimp. Maar een andere manier van groei definiëren, niet meer zozeer aan accumulatie van volgens de accumulatie van bezit of rijkdom, maar veel meer wat betekent het voor het welzijn van de samenleving. Dat vind ik veel beter. Alleen, er is wel rond dat begrip degrowth een hoop verwarring. Tegenstanders die zeggen dan, ja, ik heb geen zin om in een grot te gaan wonen en op gras te moeten kouwen.
Volgens mij zijn beide groepen het wel eigenlijk met elkaar eens. Heb ik het idee.
Ja.
Redelijk, ja. Maar u zei wel dat de enige manier om Nederland te financieren, de verzorgingsstaat, is door economische groei. Dus wat de wetenschappers zeiden, dan zegt u daar een beetje tegen van, ja, ik snap jullie geluid, maar ik denk dat het anders is.
Alleen, zoals ik zeg, als de mondiale ontwikkeling naar verduurzaming is. Want dan zal de kennis die wij hier, onze industriële structuur, zal echt stappen weg moeten zetten van de verbruikerseconomie. Dus je moet dan echt naar een circulaire economie toe, die alleen maar duurzame energie gebruikt en die ertoe leidt, zeg maar, dat de gezondheid van onze natuur toeneemt. En in dat kader zal groei altijd in procenten aanvankelijk lager zijn dan gewoon maar doorgaan met wat we nu doen. Maar op termijn, gelet op de mondiale ontwikkeling, die voortrekkersrol die we daarin zouden spelen, die levert ons heel veel economisch voordelen op langere termijn. Want de kennis die we hebben zal echt nodig zijn elders. Ja. En die is dan ook, zoals ze zeggen, bankable. Daar kan je dan ook geld mee verdienen.
Ja. Nog een andere vraag die ik heel graag wil stellen, want, over het klimaat. Want daar hoorde ik u ook iets over zeggen bij de avond met Bernie Sanders. En de vraag komt een beetje neer op, waar denkt u dat de maatschappelijke onrust over klimaatbeleid uit voorkomt? Want u had het erover dat de oplossing zou liggen bij meer bewustwording. Dat als mensen echt doorhebben dat het om een crisis gaat, ze bereid zijn mee te bewegen. Maar volgens mij is dat nog iets te simpel, want verschillende studies laten zien dat mensen met meer wetenschappelijke kennis waarschijnlijker zijn om mee te gaan in de standpunten van hun politieke partij. Dan mensen met minder kennis van wetenschap. Dus de politiek erachter wordt een beetje vergeten. Hoe gaan we dat overbruggen?
Nou ja, voor mij is de uitdaging, en dat is sinds dat ik met de Green Deal ben begonnen, de uitdaging is niet de wetenschap op een rij te krijgen, want de wetenschap is glashelder hierover. De uitdaging is de samenleving in beweging te krijgen. Er zijn een paar zaken die het moeilijk maken. In de eerste plaats, de klimaatcrisis, hij wordt niet meer ontkend. Want de klimaatontkenners hebben geen poot meer om op te staan. En er zijn nog maar een paar mensen die ontkennen. Dus ze moesten van tactiek veranderen. Dus de tactiek is nu, anderen moeten meer doen. Of het heeft toch geen zin meer. Of de wereld is altijd zo veranderd. Dit soort argumenten. En het meest perfide argument, vind ik, van de laatste tijd is, klimaatbeleid is voor de rijken en ten koste van de armen.
Ja.
En dat vind ik.
Er zijn wel veel mensen bang voor.
Ja, maar het is zo'n vals argument, omdat de klimaatverandering en de consequenties daarvan zijn het zwaarst en het moeilijkst voor arme mensen. Hmm. Niet voor rijke mensen. Dit argument komt ook van mensen die in hun hele leven nog nooit iets om arme mensen hebben gegeven, trouwens. Hè? Het is dus echt een met de haren erbij gesleept argument. Maar ik zie dat het te veel werkt. Dus als je de bredere samenleving mee wil krijgen in een ambitieus klimaatbeleid, zul je ook aan mensen die hiermee bang worden gemaakt, moeten kunnen laten zien dat het in hun voordeel is. En niet alleen het voordeel voor hun kinderen en kleinkinderen, maar ook in hun eigen voordeel in de komende jaren. En volgens mij loopt dat vooral via wonen en de energierekening. Dus als we in de komende jaren echt vorderingen kunnen maken, dat we de sociale huursector in staat stellen zonnepanelen veel meer te installeren, huizen beter te isoleren, en mensen zien dan, hé, dit is klimaatbeleid, prima, minder uitstoot, maar wat voor mij belangrijk is, een lagere energierekening. Ik hou meer over. En dus je zult, in het algemeen gezegd, je zult je lange termijn doelstellingen in het klimaatbeleid moeten combineren met ook op kortere termijn resultaten. Hmm. En dat is de kunst van de politiek in het klimaatbeleid. Heel ingewikkeld, maar ik denk dat het mogelijk is.
Ja. Mag ik één afsluitende vraag stellen?
Ja.
Ja? Well, ik wist niet of daar de tijd voor was. Maar ja, we zitten wel een beetje op de tijd, dus ik ga nog één laatste vraag stellen. Een beetje als afsluiter. Wat is een onderwerp waar we het nog te weinig over hebben met deze verkiezingen? Naar uw mening.
Nou ja, dat is klimaat. Ik begrijp maar niet. We hebben het over bestaanszekerheid. Als iets ons bestaan bedreigt, dan is het de klimaatcrisis. En ik begrijp niet dat die niet veel prominenter een rol speelt. Het heeft een beetje iets van struisvogelpolitiek. Het is zo groot, zo bedreigend, dat ik dat voor mijn comfort maar beter is om het er niet over te hebben. Die indruk krijg ik af en toe. Het is overdrijven. Maar ja, als je de wetenschap volgt, dan zie je dat er van overdrijving geen sprake is. Sterker nog, ieder nieuw rapport is nog zorgelijker dan het vorige rapport. Ik zou zo graag een keer hebben dat er een rapport uitkwam en zei, nou, het valt wel mee. Maar dat heb ik in de afgelopen 10 jaar niet gezien. Sterker nog, het gaat vooral steeds harder.
En daar gaat het nog te weinig over.
Ik vind dat het daar gaat het in deze campagne bijna niet over.
Ja, over kernenergie is dan het enige.
Ja, maar dat
punt,
is een afleidingsmanoeuvre.
Ja?
Ja, want kijk, wel of geen kernstraat. Ik ben er tegen, want ik vind het zonder geld. Het duurt veel te lang. En Nederland is er gewoon niet echt geschikt voor. Maar los daarvan, wel of geen kernenergie, dat gaat over 10% van onze energievoorziening. En over die andere 90% hebben we het niet. Het is een hele duidelijke afleidingsmanoeuvre om het niet echt over klimaatbeleid te moeten hebben.
U had het dan over waterstof, toch?
Ja, want waarom willen ze kernenergie? Omdat ze zeggen, er zijn 3000 uur per jaar dat er onvoldoende wind of zon is. Dan moet je ook wel iets anders hebben. En ik vind voor dat andere, als je maar voldoende hernieuwbare energie genereert, heb je ook energie over in die uren dat je wel energie hebt om dat op te slaan in waterstof. En die waterstof, die is schoon. Dat is groene waterstof. Die is veel minder bedreigend.
Gaan we dat zelf maken?
Kernenergie, dat kunnen we zelf maken. En het zal in de hele wereld gemaakt worden. Op allerlei plekken waar heel veel zon is, zal heel veel waterstof gemaakt worden. Ik vind dat een betere optie dan een kerncentrale. Eén ding, waar ik ook niemand over hoor bij kernenergie. Zo'n ding heeft wel brandstof nodig, hè? Uranium. En uranium vind je alleen in hele instabiele landen. Willen we daar van afhankelijk zijn, lijkt mij niet verstandig.
Ja. Oké. Jammer, ik wou nog één.
Oké, laatste dan vooruit.
Om op waterstof aan te haken, want daar had ik dan nog even een vraag over. Ja. Want als we dat zelf gaan maken, dan ga ik nu een stukje voorlezen wat ik stil van de correspondent. Maar de massale waterstofproductie vergt zoveel energie dat de helft van alle geplande groene stroom in 2030 eraan opgaat. En dat betekent of een tekort aan groene stroom voor huishoudens, of, en dat is een waarschijnlijker scenario, er moeten als de wiederweerga nog eens twee keer zoveel windmolens in de Noordzee gebouwd gaan worden als nu het plan is.
Ja, maar dat is echt een kortzichtige definitie van waterstof. Dat zou zijn als we zelf allemaal onze waterstof zouden gaan maken. Maar zoals ik zei, er komt een mondiale enorme markt voor groene waterstof. Je moet je voorstellen dat
ze gaan het ook importeren.
Je moet je voorstellen, ja, en je bent dan niet meer afhankelijk van een paar landen, omdat van Australië tot Latijns-Amerika, van Afrika tot landen in Azië, overal zal groene waterstof worden geproduceerd tegen prijzen die zo aantrekkelijk worden dat het transport niet prohibitief duur is. En die schepen die zullen ook op duurzame energie varen. Dus dat is echt een toekomstig energiemodel voor de wereld. En het mooie is, die energie wordt geproduceerd overal waar zon en wind is. Dus die is niet afhankelijk van energie die ergens in een bodem zit.
Alright.
Ja?
Heel erg bedankt.